Goedenavond, gemeente. Op deze Israëlzondag heer ik u en het bijzondere gasten die ons midden zijn. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanavond willen we de viering van het heilige avondmaal voortzetten voor hen die vanmorgen verhinderd waren en de Heere dankzeggen voor de viering van vandaag. De zin-in van vanavond gaat niet door wegens ziekte. Voor voeten mijn groet zal dominee Zonneberg een bericht van overlijden afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 100 vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer. En ook vers 2. De Heer is God. Erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Het eerste en tweede vers van Psalm 100. De kerkenraad wenst u en jou, hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vanmorgen in zorgcentrum Elim op de leeftijd van 90 jaar is overleden mevrouw Johanna Hendrika van den Berg. U hebt gelegenheid om de familie te condoleren op aanstaande van 7:15 tot 8:15 in het Baken. De begrafenis die zal plaatsvinden aanstaande vrijdag bij Leven en Welzijn. Op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. En dat na een dienst van woord en gebed die om 2:30 's middags al hier in de kerk wordt gehouden. Wij willen deze bedroefde familie in uw voorbeden en meeleven opdragen. In verband daarmee willen we ook zingen. En wel van Psalm 43, het 5e vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. Psalm 43, vers 5. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met te zingen van Psalm 8 en daarvan het eerste vers. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Psalm 8, vers 1. naar de wet van de Heere onze God, die we lezen en luisteren als leefregel van de dankbaarheid, willen we uit dezezelfde psalm 8 zingen het 4e en het 9e vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En ook het laatste vers, Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe billijk wordt uw grote naam geprezen. En wat er verder volgt in het 4e en het 9e vers van psalm 8. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dit alles samen in een hoofdsom toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Ik lees u met het oog op de voortzetting van de viering van het Heilige Avondmaal een formulier uit het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk, wat daar speciaal op geschreven is. Het is het tweede formulier om het Heilige Avondmaal te bedienen. Gemeente van Christus hoort de woorden van inzetting van het Heilige Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus, in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzij, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die Geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of u zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen en wel van Psalm 84. En daarvan de versen 4 en 5. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort, o God die ons ten schilde zijt. En wat er verder volgt in het vierde en vijfde vers van Psalm 84. opdat wij dan met het ware, hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. En laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel zijn nog een handvol plaatsen onbezet. Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken? Dan is daar nu gelegenheid toe. Anders is het voor ditmaal de laatste tafel. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus alzo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wilde ter afsluiting van deze tafel samen met u luisteren naar een gedeelte uit Johannes 6 vanaf vers 54. En daar is de Heer Jezus aan het woord als hij zegt: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Tot zover. We zingen ter afsluiting Psalm 84, vers 6. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, het laatste vers. Wij zeggen u dank met de woorden die het formulier ons aanreikt. Uit Psalm 103 en uit de Romeinenbrief. En daarna danken we voor het avondmaal. En bidden we om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Geliefde in de Heere. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen en een ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen we, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn, want als wij, toen wij vijanden waren, met God zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan u samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook tot versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u, zegen ons in ons samen zijn, hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert, als we straks uw woord openen, om dat met elkaar te lezen en te overdenken. Laat het een nabetrachting zijn waar we mee verder kunnen en komen, tot eer van u en tot heil van onze naasten. Schenk ons daartoe de tegenwoordigheid van uw geest en wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk in de weg kan staan. Heren, we verwachten het van u, ja, van u alleen. Hoor ons niet om ons, wie wij zijn, maar we zien op uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en daarom bidden we het uit genade, in zijn naam. Amen. Wij lezen uit 1 Samuel 30, de versen 17 tot en met 25. 1 Samuel 30 is niet het laatste hoofdstuk van Samuel, maar wel het laatste hoofdstuk niet, maar wel het laatste hoofdstuk waarin de geschiedenis van David voorkomt. We lezen vanaf vers 17 tot en met 25. David sloeg op hen in van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Er ontkwam niemand van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en ontvluchten. Zo bevrijdde David alles wat de Amalekieten meegenomen hadden. Ook bevrijdde David zijn twee vrouwen. Niemand van hen ontbrak, van de kleinste tot de grootste, tot de zonen en dochters toe. En niets van de buit, ja, niets van alles wat ze voor zich meegenomen hadden. David bracht het allemaal terug. David nam ook al de schapen en de runderen mee. Ze dreven die voor het eigen vee uit en zeiden, dit is de buit van David. Toen David bij de 200 mannen kwam, die zo moe waren geweest dat ze David niet hadden kunnen volgen, en die ze bij de beek Bezor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk dat bij hem was tegemoet. David naderde tot het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden, omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar aan ieder alleen zijn vrouw en zijn kinderen laten ze die meevoeren en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en hij heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren, want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Ze moeten samen delen. En dit is van die dag af en voortaan zo geweest, want hij heeft het tot een verordening en bepaling ingesteld in Israël tot op deze dag. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen vanavond de versen 22 en 23 van 1 Samuel 30... waar we lazen, toen namen alle slechte en verdorven mannen onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden, omdat zij niet met ons opgetrokken zijn, zullen wij hun niets geven van de buit die wij gered hebben, maar er alleen zijn vrouw en zijn kinderen, laten ze die meevoeren en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mannen, mijn broeders, met wat de Heere ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Tot zover. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen uit op toonhoogte 211. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Laat mij zijn slechts van u alleen. 1 en 2 van op toonhoogte 211. Gemeente des Heren, eten en drinken, dat speelt een grote rol in het leven van ons mens. Dat is logisch, want daar leef je op en daar leef je van. En soms leef je ervan op. We merkten dat aan die zieke Egyptenaar die door brood en van water en wat rozijnenkoeken en een klomp vijgen werd voorzien. Hij at, zo hoorde hij vanmorgen, en zijn geest keerde weer in hem. Hij was aardig door zijn medestrijders in de steek gelaten. Dat moet je wel zeggen. Want ja, zo wordt er dan vaak geredeneerd aan zulke zieke, zwakke mensen. Daar heb je niks aan. Die zijn alleen maar lastig. Laat maar liggen. En voor hun part sterft hij uiteindelijk van de honger. Volop gegeten wordt er ook in het kamp van de Amalekieten. Met zoveel woorden staat dat erbij vermeld. Ze lagen verspreid over het hele gebied, etend en drinkend en feestvierend vanwege heel de grote buit die ze meegenomen hadden uit het land van de Filistijnen. Eigenlijk in de zin van, ja, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want ja, wie weet sterven we morgen. En velen van hen die haalden inderdaad de volgende dag, de volgende avond, niet eens. Zo hielden David en zijn mannen huis. David slaat op hen in, zo lazen we, van de schemering tot aan de avond van de volgende dag. Alleen 400 man weet te ontvluchten, omdat ze weten hoe een kameel rijdt. En wonder wel, is alles en iedereen nog in levende lijven en alle meegeroofde spullen zijn nog intact. Wel aardig om even op het volgende te letten wanneer er in dit hoofdstuk melding gemaakt wordt van wegvoeren van alle vrouwen en kinderen. Dan worden daar aan het begin van het hoofdstuk, 1 Samuel 30 vers 5, worden die twee vrouwen van David als laatsten genoemd. En wanneer ze ze dan weer teruggevonden hebben, in 1 Samuel 30 vers 18, dan worden ze als eersten genoemd. Verder zit er nog een ander aardigheidje in het schriftgedeelte. Dat zijn die 400. We weten, het leger van David bestond uit 600 man. 2/3 heeft gevochten, is met hem meegegaan, 400 man. 1/3, 200 man, is achtergebleven bij de beek Bezor, want ze waren te vermoeid om die over te steken. Kan gebeuren. En zo moest David dus met die resterende 400 man de strijd aangaan. En we lazen dat voor een deel is gelukt, maar uitgerekend ook 400 man zijn dus op die kamelen er vandoor gegaan. Niet helemaal is hun missie volbracht. Er is dus een deel van de tegenstanders ontkomen. En dat is jammer. Ze hebben met die 400, die andere 400 niet weten tegen te houden. Nou, als extra worden ook nog die veestapels van de vijand genoemd en meegenomen. Dat is de buit van David. En als ze dus die 400 anderen niet hebben kunnen vangen, moet je eens opletten wat die 400 wel kunnen. David die vraagt aan die 200, voor wie de oversteek van de beek te zwaar was, naar hun welstand. Letterlijk staat er dan naar hun shalom. Zo in de zin van, hoe maken jullie het nu? Hoe gaat het er nu toch mee? Ja, dat is voor heel veel mensen een binnenkomen bij een ander. Hoe gaat het? Goed, niet goed. Alles goed, vragen we soms ook al. Want er moet niet te veel mis zijn. Was het maar waar, hè, dat altijd alles goed was. Als ze vragen aan je hoe het met je gaat. Dan hou je niks meer te wensen over. Nou, David vraagt dus naar die welstand van die 200. Maar dan begint er bij een deel van die 400, hè, die dappere strijders, begint er iets te borrelen, te broeden. Het staat er heel nadrukkelijk, zoals die mensen worden getypeerd, alle slechte en verdorven mannen onder die 400, die nemen dan ineens het woord. Wat doen ze? Nou, ze zetten die thuisblijvers, die slappelingen, die mensen die hun vertier aan de beek hebben gehad en niet mee ten strijde zijn getrokken, die zetten ze op een beetje minder manier neer. Op een slinkse manier, waardoor ze er zelf tenminste wat beter vanaf komen. Als je goed leest, hè, wat ze zeggen, dan is het echt bij de beesten af, letterlijk. Ze zeggen, oké, hun vrouw en hun kinderen die ze bevrijd hebben, die krijgen. En dan wordt me daar een beestachtige uitdrukking gebruikt. Laten ze die maar meevoeren. Dat is eigenlijk het woord voor drijven, zoals je vee drijft. Dat zit erachter. Maar zo ga je niet met je vrouw en je kinderen om. En ook niet met je man en je kinderen. Het is geen vee. Maar goed, de rest en de overige bezittingen, die, ja, daar kunnen ze naar fluiten. Dat krijgen ze niet terug. Want de buit, die hebben wij gered. En wat ze dus zelf gerooid en gered hebben, dat is voor hun. En niet voor die 200. Merk je hoe hun eigen ik en hun eigen machtigheid en hun eigen prestatie en alles wat hun eigen is, de kop opsteekt. Ze hebben zichzelf nogal hoog staan. En die ander, die zien ze daarbij niet zitten en ook niet staan. Die tellen niet mee, die deden niet mee, dus die hebben niks verdiend ook. Behalve hun vrouw en kinderen, laat ze die maar naar huis drijven. Het is wat. Wij hebben het gemaakt. Wij hebben tenminste nog, ja, vul maar in, je eigen kwaliteiten, je eigen gelijk. Maar dan is het David die hier een stokje voor steekt. Zie je dat? Hij noemt die slechte en verdorven mannen, en dan wordt er in de Oude Statenvertaling het woord Belial gebruikt in het Hebreeuws. En dat betekent, ze zijn slecht tot in het kwadraat. En nog erger. He, en met zulke figuren heeft de aanstaande koning van Israël, David, dus van doen. En we kennen die slechte en verdorven lui wel, ook uit het verleden van de geschiedenissen, hoe ze tot een paar keer toe David hebben proberen aan te zetten en op te hitsen, om toch maar Saul te doden, zeker wanneer die zo dicht bij hem kon komen. Als hij daarvoor in de gelegenheid was en alleen maar een stukje van de mantel van Saul afsneed. Nee, hoe die mannen, die slechte en verdorven lui, David ook aanzetten en ophitste, David heeft het niet gedaan. Hij heeft niet de hand geslagen aan de gezalfde van de Heere. En wat doet hij nou hier? Hier wijst hij hen terecht. Het ligt zo voor de hand, hè, dat je jezelf, als je denkt dat je beter bent, dat je jezelf verheft boven die ander. Je meent meer rechten te hebben. Recht van spreken minimaal. Want, maar wat doet David dan? Ik sta er eigenlijk van te kijken, want hij scheldt zijn manschappen niet uit. Wat zijn jullie nou toch voor een stelletje? Nou, vul maar wat in. Nee, mijn broeders. David die stelt zich op één en dezelfde lijn met die 200 en met die 400 En ook nog eens met die, ja, die hele stoere, maar ondertussen figuren uit die 400. Mijn broeders. Ken je dat verhaal van Ananias uit het Nieuwe Testament, Handelingen 6, Handelingen 9. Dan wordt Ananias naar Damascus gestuurd, naar de rechte straat, waar een Saulus van Tarsus zich bevindt. En die heeft het af moeten leggen tegen Jezus Christus. Echt. Die is plotsklaps, toen hij een licht zag, van zijn paard gerukt. En hij was klaar met het vervolgen van christenen. En toen, in één klap was hij blind geworden, hebben ze hem aan de Damascus gebracht. En daar zit hij nou. En dat, dan zegt de Heere God tegen Ananias, Ananias, jij moet maar eens naar die Saulus toe gaan. Want die man die kan ik gebruiken. Waarop Ananias heel logisch reageert in de zin van, ja maar Heere, weet u wel wat dat voor een kerel is? En wat hij ondertussen allemaal op zijn kerfstok heeft. Hebben u wel de goede persoon voor u, Heere? Saulus van Tarsus. Een man met een kerfstok van hier tot Ginter. Ja, zegt de Heere, maar ik kan hen zo goed gebruiken in mijn dienst. Ananias, die probeerde het nog om zich boven deze Saulus te verheffen. En een oordeel over hem klaar te hebben. Maar God weet het beter. Maar dan ben ik nog niet klaar. Want weet je hoe Ananias dan bij Saulus binnenkomt? Rechte straat in dat huis waar hij zich ophoudt. Saul. Broeder. Alle drempels en alle mitsen en maren en noem alles maar op aan de kant. Ananias bij Saul, Saulus, Saul, broeder. En hier David, mijn broeders. Dat zegt David hier tegen een zoontje ongeregeld. Mijn broeders. Maar, let daarop, hij zegt dat dan ook met een verwijzing naar de Heere God. Eigenlijk wil David zeggen tegen zijn manschappen die zo opruiend waren. Eigenlijk wil hij zeggen, jongens, wij hoeven ons echt niet rijk te rekenen. Wij hoeven onszelf niet op de borst te slaan. Wij zijn geen haar hoger of beter, omdat wij nou net gevochten hebben en zij hebben hier bij die beek de tijd doorgebracht. Nee, de Heere heeft het ons gegeven. Tja, dat is wat. Als je het zo ziet, en als je met die belijdenis naar voren komt, heb je het zo wel eens gezien in je eigen leven? En leef ik zo, en jij en u, dat je de dingen beziet, beschouwt vanuit God. Vanuit God. Niet vanuit jezelf, want dan kun je wel stoppen. Vanuit God, vanuit de Heer Jezus Christus. Dan kun je broeder zeggen en zuster. Vanuit God, vanuit het offer van zijn zoon, vanuit zijn verdiensten. Ja, vanuit het feit dat je vandaag aan zijn tafel hebt gezeten. Hem gedenkend. De Heere heeft het ons gegeven. Dan, als je dat zegt, dan gaat de knop om. Dan gaat je denkrichting om. Dan hou je eigenlijk over niet ik, maar hij. Heel simpel. Niet ik, maar hij. Nou ja, simpel. Dat is niet eenvoudig. Ik geef het gelijk toe. Maar dan gun je wel elk ander zijn deel. En je deelt ook Je gunt ook elk ander te delen in de buit. Dat is natuurlijk vreemd opgemerkt, hè, ten aanzien van het offer van de Heer Jezus Christus en wat Hij heeft verworven. Delen in de buit, delen in de genade, in het geschenk wat je van Gods wegen gekregen hebt. In hoeverre ben ik zo'n dankbaar mens dat ik de Heer Jezus en zijn kruisverdiensten meedeel en ook gun aan een ander. Die misschien wel nergens aan doet. Als je echt van genade leeft, dan wordt delen, meedelen, uitdelen van die heerlijke buit niet zo moeilijk. En zo verwoordt David dat ook. Hij trekt geen partij voor de strijders die flink hun spierballen hebben laten zien en hun wapens hebben laten kletteren. Hij trekt ook geen partij voor de achterblijvers bij de beek. Hij weet zich aan Gods kant, levend uit Gods hand. Samen delen, moeten we, zo zegt David. Het lijkt wel een kinderspelletje te zijn. Samen spelen, samen delen. Jawel, maar dan vanuit het geloof. Samen bijeen en daarom ook samen vanuit één. En dan weet ik het wel, we zijn Hollanders. En we dingen graag af. En we kijken graag met welk minimum en met welk minimale we voor de dag kunnen komen. Maar wie werkelijk oog heeft en hart heeft voor de royaliteit waarmee de Heere God voor de dag treedt in zijn Zoon Jezus Christus, die doet anders. Die is anders. Die praat anders. Die denkt anders. Die leeft anders. Die ontvangt om te delen. Ik zie dat kind nog voor me, die had een lekkere zak met snoep. En die stuurde die zak rond door de klas heen. Blijkbaar deelden ze graag mee of deelden ze graag uit. En na niet al te lange tijd komt die zak weer bij haar terug. En wat denk je? Leeg. Zelf was er niks meer over. Ja, daar krijg je van ronddelen. Maar, zei ze, er is nog veel meer. Ze zat niet voor één gat gevangen. En daar vertrouwde ze dan maar op. Wat dat betreft maakt genade mededeelzaam. Zo zeiden ze dat vroeger. Maar ook in 2016 misstaat dat niet. Ik geloof dat het waar is. Van genade leven doet uitdelen. Niet wat ik heb verdiend, verworven heb, maar wat God gedaan heeft. Wat God gegeven heeft. En dan word je van delen niet armer, maar rijker. Omdat Gods genade gedeeld wordt. En de heerlijkheid van de koning, dat is toch gelegen in de veelheid van onderdanen. Maar dat je je dan niet alleen individueel aan die koning ondergeschikt weet en verbonden, maar met elkaar, tezamen. Verbonden aan God, aan zijn koninkrijk, aan zijn gemeente, aan de gemeenschap, om elkaar te vullen en te voeden, bij voortduur te scherpen en te spitsen. En dan merk je inderdaad dat het beter te geven is dan te ontvangen. Liever samen dan alleen. Maar als je er nou moeite mee hebt, hè, als je daarin nou op dezelfde manier staat als die mensen uit het legertje van David, kun je dan voor jezelf eens nagaan en opsommen wat je tegenhoudt en tegenstaat. Kijk, dat een kind van 3 jaar erg gehecht is aan zijn eigen speelgoed en daar moet een ander ook maar geen vinger naar uitsteken. Dat is herkenbaar. Dat hoort ook helemaal bij die leeftijd. Maar hoe oud ben je? En wat betekent het voor je een christen te zijn? Vanuit de redenering dat alles gekregen is van God uit. Dan verandert dat je leven. Dan verandert dat de zaak. Daarom hoe is je relatie tot de gever? En wat heb je zoal ontvangen? En kun je eigenlijk wat meenemen? Heeft mijn doodskleed zakken? Ik dacht het niet. En al zou ik er 100 in naaien, dan had het nog geen zin. He, dat kom je tegen bij de hunnebedden bijvoorbeeld. Als men daar archeologisch onderzoek doet en aan het graven gaat, rondom die massa stenen, dan treffen ze heel wat zaken aan die de nabestaanden van de overledene die daar begraven ligt, hadden meegegeven voor onderweg. Maar alles is onaangeroerd gebleven. Mededeelzaam. Dat ben je bij leven en welzijn. En dan komt God ook aan zijn eer. En moet je telkens weer opmerken, wat heb ik dat ik niet heb gekregen? En heb ik het ook gedeeld? Onder broeders, onder zusters, van hetzelfde huis, maar wereldwijd, elk ander. En doe dat dan. Niet omdat ik het ben, maar doe dat dan. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen. En wel van Psalm 135, de versen 1, 2 en 3. Prijs de naam van uw God, want God is goed. Looft hem tezamen. Hij is groot en ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Psalm 135, de eerste 3 versen. Wij gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw geduld met zo'n stelletje mensen als wij zijn, die er vaak op uit zijn om ons eigen ik hoog in het vaandel te hebben en het liefst nog ik een beetje meer dan al die anderen en dan te horen te krijgen alles is van u en alles is ook van u gekregen. Heere God, wat zit er een les in die woorden die David sprak tot zijn manschappen. En wat zullen ze ook een stapje terug hebben moeten doen. Met hun grote mond, met al hun lef, met hun spierballen, met alles wat ze zomaar tevoorschijn konden toveren. Heere God, wat zijn we klein. Wat zijn wij als mensen dat u aan ons denkt. We hebben het gezongen met de woorden van Psalm 8. Dat mag best een wonder heten. Dat u niet aan ons voorbij ziet, aan ons voorbij gaat. Maar uw eigen enig geboren zoon hebt opgeofferd voor deze wereld. Zo lief had u die, omdat ieder die in hem gelooft, leeft. Heren, we danken u dat u dat geloof hebt willen versterken. Hoorbaar, maar ook zichtbaar, tastbaar, proefbaar. En we bidden van u, geef dat het inderdaad teerkost zal zijn voor onderweg, waar we mee verder kunnen. En ook waar we mee uitdelen, naar anderen toe. Want dat is het zaak, in een wereld waarin het steeds stiller wordt, rondom die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, om daar toch die naam telkens weer te laten klinken. Dat we die naam ons niet schamen, of onder stoelen of kerkbanken steken, maar hem uitdragen, de goede manier, omdat uw zoon geschonken is door u, aan deze wereld. Heren, we bidden van u, neem ons in uw hoede, ook in het vervolg van deze wijk. Een wijk waar de een droefheid ervaart vanwege het overlijden van een moeder, een grootmoeder, zoals bij de familie van den Berg. Een wijk waarin de ander vreugde ervaart, zoals Hans en Betsy de Kievit, die in de bruidsdagen zijn. We danken u dat u hen gespaard hebt voor elkaar en geleid hebt tot hiertoe. Neem hen bij voortduur onder uw hoede, opdat ze merken gedragen te worden door uzelf. Heere God, we bidden u, gedenk ook degene die ziek zijn of mankerende. We bidden u voor mevrouw Geurts in Vrijthof. Sterk haar, ook bij het revalideren. We danken u dat meneer Van Zetten weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Evenals Tjeko en Jacqueline Mol. Geef, Heere God, dat ze in hun levensomstandigheid mogen merken dat u erbij bent. En dat bij u te schuilen, dat dat goed is. Gedenk ook mevrouw van den Bergbroek in de Valentijn, in Maurik. En ook meneer de Kluiver, die thuis zo ziek is. Geef, Heere God, uw nabijheid en dat uw naam waar is. Ik ben die ik ben erbij en te vertrouwen. En die ook doet wat u zegt, wat u beloofd hebt. Daar mogen we ons aan vastklemmen, aan vastklampen. Heere God, we bidden u, ga met ons het verdere van deze week. En laat ons leven zijn een afspiegeling van al het goede van wat u hebt geschonken. En laat er ook in de wereld om ons heen, dichterbij of verder weg, gehoor te vinden zijn. Dat we niet 1, 2, 3 worden afgescheept. We bidden u voor uw volk Israël. Voor de Joden die de Heer Jezus kennen en herkennen als Messias, geeft u ook hen uithoudingsvermogen, maar ook de liefde om die ene naam uit te dragen, soms met zoveel gevaar om zich heen van hun eigen broeders en zusters. We bidden u voor de vluchtelingen wereldwijd, maar ook die door woord en daad worden ondersteund, waar onze gave aan de avondmaalstafel voor besteed wordt. Geef, Heere God, dat een ieder die op de vlucht is en geen huis of haard heeft, toch rust mag vinden, niet het minst ook in de christelijke gemeente, waar dan ook wereldwijd, dichtbij of ver weg. Lenig zo alle nood die over de wereld heen golft, en doe ons hopen op uw toekomst, op uw rijk dat komt, omdat u het zelf beloofd hebt. Heere, wil ons horen, niet omdat wij het waard zijn, maar juist in de vergeving van onze zonden en alles wat wij misdeden en miszeiden en misdachten. Maar hoor ons, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor de Stichting Messias Belijdende Joden. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de bus aan de uitgang is bestemd voor de wereldwijde zending van de Gereformeerde Zendingsbond. De Heren zegenen u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 138. Een heel bekende zegenbede. Maar besef wel, als u van Gods wegen gezegend bent, gezegend wordt, is dat niet een zegen die we egoïstisch aan onszelf houden en voor onszelf houden, maar die we ook weer mogen doorgeven en uitdelen. Op toonhoogte 138. Ontvang de zegen van de Heere en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.